Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. Voorganger vandaag op deze eerste Pinksterdag is onze dominee A.J.T. Ruys. We willen vanmorgen beginnen met het zingen uit Psalm 19, vers 1 en 5. Daarna zingen we uit Psalm 25, vers 2. Bij de collectezang Psalm 68, vers 9 en 10. En de tussenzang 119, vers 25. En tenslotte de avondzang, vers 7. De schriftlezing is uit het boek Handelingen. We lezen hoofdstuk 2 en daarvan vers 14 tot en met 36. Ik zal nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit Psalm 19, vers 1 en 5. Daarna Psalm 25, vers 2. Bij de collectezang Psalm 68, vers 9 en 10. Bij de tussenzang 119, vers 25. En de slotzang, de avondzang, vers 7. Schriftlezing Handelingen 2, vers 14 tot en met 36. Ik wens u alle een gezegende dag. En we hopen op een goede verbinding.
zegen. Allereerst gemeente nog een enkele mededeling. Er is vandaag geen zondagschool. Morgen, tweede Pinksterdag, hoopt een zestal jonge mensen belijdenis te doen. De eerste huwelijksafkondiging van Bernard Johannes Ruys en Maartje Arendje van Duin. Zij hopen in het huwelijk te treden op 5 juni. Kerkelijke bevestiging vindt plaats in een dienst die om 13:30 aanvangt in ons kerkgebouw. Voor alle toekomende data geldt zo de Heere wil en wij leven. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 19 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. 19 vers 1 en 5. luisteren wij met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 25, tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Handelingen 2, vers 14 tot en met 36. Handelingen 2, het 14e tot en met het 36e vers. Na de wet des Heren en Psalm 25, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Uit Gods heilige woord lezen wij Handelingen 2 vanaf het 14e vers. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelve weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: Ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zou gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover de schriftlezing. Wij willen met de hulp van de Heer op deze eerste Pinksterdag gaan luisteren naar de boodschap van het 33ste vers. Handelingen 2, vers 33, daar luidt Gods woord en onze tekst. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloftenis des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Tot zover. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken en we denken aan de volgende gemeenteleden, zuster Joke de Jong, die weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Ook broeder Vos mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De kleine Leen Buijs is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege benauwdheidsklachten. Ook hij mag weer thuis zijn. En verder willen we denken aan Mieke de Rode in Revitel en aan Annemarie de Wilde die nog in de oase is. En ook aan onze zuster Zwanenburg die thuis ernstig ziek is. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in ons gebed. Heere, zo hebt u ons aan de morgen van deze dag op een bijzondere gedenkdag in het kerkelijke jaar bijeen willen brengen. Terwijl buiten alles spreekt van uw onderhoudende trouw en zorg in het rijk van de natuur. En we hebben ervan gezongen, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Maar dezelfde dichter zegt een klein stukje verderop in de psalm: des Heere wet nochtans verspreidt een volmaaktere glans, omdat ze het hart bekeert. En daarom, Heere, zijn wij op deze dag onder uw woord bijeengebracht. Om dat woord te horen dat veel helderder schijnen kan wanneer u uw geest eraan paart, dan het helderste licht in het rijk van de natuur. En wij bidden, zou het vanmorgen zo mogen zijn dat u door woord en geest wil schijnen in onze harten, ontdekkend. Dat het zo mag zijn dat u door woord en geest schijnt over de Heer Jezus Christus, om te laten zien hoe hij nodig en onmisbaar is voor ons. Om hem te tonen in zijn gewilligheid en in zijn macht om de meest gebonden en de meest hopeloze zondaar onder ons zalig te maken. Dat is toch het lieve werk van uw geest. Om zondaren uit te drijven uit hun nood en uit hun onbekeerde leven tot u. Om zaligheid te vinden in de Heer Jezus Christus. En Heere, wil u geven dat dat op deze Pinksterdag gebeuren mag? Wilt u daartoe krachtig werken met uw geest? Mogen we, Heere, pleiten op het feit dat u uw geest hebt uitgestort? Daarmee hebt u toch duidelijk willen maken dat uw geest krachtiger zou gaan werken dan tevoren. En dat die geest ook onder veel meer mensen zou gaan werken en onder veel meer volken dan tevoren. En als we iets nodig hebben deze morgen, dan is het wel dat krachtige werk van uw Heilige Geest heel persoonlijk in ons hart. Daar bidden we u om. En als we u daarom vragen, Heere, dan moeten we u deze morgen belijden dat wij dat zo allerminst verdienen. Want wij zijn, en het is ook in de achterliggende week weer gebleken, vlees. Broos, zwak, maar bovendien zondig en bevlekt met zoveel schuld. En Heere, daarom kan niemand van ons, zoals we hier staan of zitten, of zoals we meeluisteren, in zichzelf voor u bestaan. Onze nalatingen, de dingen die we hadden moeten doen en toch niet deden. Onze zondige werken en onze zondige gedachten en onze zondige woorden. Ze moeten allemaal tegen ons getuigen. Ze roepen het ons allemaal toe. U hebt gezondigd en u bent de dood waard. U hebt geen recht op een zegen onder het woord. Geen recht op een zegen op de Pinksterdag. En Heere, u weet in hoeverre die dingen ons ook echt aanklagen. U weet ervan of we echt buigen mogen in de verootmoediging voor u, als dat nu niet zo is. Als we deze dingen misschien wel heel vaak hebben gehoord en verstandelijk voor waar aannemen, maar als ons hart er niet in meekomt, willen we het dan vanmorgen anders maken. Wil u geven dat we tot buigen mogen worden gebracht, dat wij mogen zien wat wij verdienen. En in het licht van uw woord is het toch zo dat alles wat we nog meer ontvangen hebben dan de dood, alleen nog een waarde is van u. Maar Heere, geef ons dat we dan tot buigen mogen worden gebracht voor u. Maar ook tot dat gebed, dat dringende smeekgebed om uw genade in de Heer Jezus Christus. Heere, zo bidden we of u uw woord wil zegenen. Laat het zijn dat een jongere, een oudere tot bekering mag komen onder uw woord. Wil u dat zelf werken, Heere, opdat de eer voor u zou zijn en opdat de uitbreiding van uw koninkrijk ook deze dag gezien mag worden. We bidden, Heere, of u gedenken wil op alle plaatsen waar uw woord uitgaat. Zegen allen die u geroepen hebt in uw dienst. Geef u wat nodig is bij het preken. Wilt u ons helpen bij het luisteren? Scheld de Satan dat hij van ons vliede. Laat een afleidende gedachte, vermoeidheid en ongemak van het lichaam geen vat op ons hebben. Wil u ons gedenken, Heere, wanneer we u voorbeden doen voor de zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster de Jong, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. U schonk het haar. En we bidden, Heere, geeft u haar herstel en nieuwe kracht. En wil u voor haar zorgen, voor haar man en voor de kinderen. Wil u schenken wat nodig is naar het lichaam in deze weg van beproeving. Maar schenkt u boven alles ook uw troost en uw onderwijs voor ons hart. We willen u, Heere, opdragen onze oude broeder Vos, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. U hebt hem nog willen sparen, maar u weet ook wat het betekende. Het is nog maar een jaar geleden dat zijn vrouw zo plotseling kwam te overlijden. En Heere, u weet hoe de gedachten zich kunnen vermenigvuldigen. Wil u onze broeder sterken als hij zijn lieve vrouw moet missen? En wil u, Heere, hem gedenken in de zwakheid van de ouderdom? Schenk hem wat nodig is voor het lichaam, maar boven alles wilt u hem niet laten ontbreken wat niet gemist kan worden op reis naar die grote eeuwigheid. En geef ons dan, Heere, veel werkzaamheden met onze ziel. We bidden voor de kleine Leen Buis, die met benauwdheidsklachten moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heere, wat een aangrijpende zaak als onze kleine kinderen zo ernstig benauwd raken. En wij als ouders machteloos moeten toezien. De dingen niet van ze kunnen overnemen. Dan blijft er alleen een gebed over in het hart. En Heere, nu hebt u dit jonge leven willen sparen. Er is reden om uw naam te erkennen en te danken. En geeft u ook de echte, de rechte dankbaarheid in het hart van de ouders. En schenk ze, Heere, dat ze met hun kleine jongen voor u aan uw voeten terecht mogen komen om te vragen om alles wat nodig is voor lichaam en ziel. Wil u met de kleine Leen zijn en geef dat hij verder herstellen mag en dat het beter met hem mag gaan. En strek uw bewarende handen over zijn jonge leven uit. Heere, we bidden u voor andere zieken in het midden van de gemeente. U kent degene die uitslagen ontvingen, soms ook goede en meevallende uitslagen waarvoor we uw naam mogen erkennen. U kent ook de onzekerheid en de zorg als die zich laat gelden. We denken, Heere, ook aan degene die nog niet thuis zijn, maar ook niet in het ziekenhuis verblijven. We denken aan zuster Mieke de Rode in Revitel. Geef haar herstel, wees haar nabij en goed en dat ze op de bestemde tijd weer naar huis mag terugkeren. We bidden u ook voor zuster Annemarie de Wilde, die nog in de oase is. Heere, wil u toch ook voor haar zorgen? Geef haar toch wat nodig is. Als het niet meevalt, wil u toch geven dat ze ook weer kracht en moed mag ontvangen bij u vandaan om naar huis terug te keren en dat het daar ook weer gaan mag. Wil u zorgen voor Wilfred en voor de kinderen, we dragen ook hen aan de troon van uw genade op. We bidden, Heere, ook voor onze oude zuster Zwanenburg. Wilt u haar ook in de ernstige ziekte die ze draagt nabij zijn en schenk ook haar uw genade boven alles. We dragen ook haar man aan u op. in de ouderdom en in de zwakheid van het lichaam. Heere, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Zie op ons in gunst van boven. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. Wees met hen die rouw en verdriet kennen. En hoor ons allen om Christus wil. Amen. Wij willen gemeente zingen van Psalm 68, het 9e en het 10e vers. 68, 9 en 10. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de kerk en voor de diaconie. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wat betekent Pinksteren voor u? Wat betekent Pinksteren heel persoonlijk voor jou? Als dat nu gevraagd was in de achterliggende week door een collega op je werk of door iemand uit de woonomgeving, wat betekent dat nu heel persoonlijk voor u, voor jou? Wat zou je daar gezegd hebben? Als de Heer het vanmorgen vraagt aan je hart, wat betekent het nu voor u, voor jou? Wat hebben wij nodig, gemeente, voor een antwoord op die vraag? Onderwijs vanuit het woord van de Heer zelf. En dat onderwijs over Pinksteren, dat is allereerst te zoeken in Handelingen 2, dat grote hoofdstuk wat wel het Pinkster-evangelie genoemd wordt. We zouden dat hoofdstuk kunnen vergelijken met een drieluik. Ik heb dat wel eens gezegd over Lucas 2, rond de kerst. Maar dat kun je evengoed ook zeggen over Handelingen 2. Dat hoofdstuk is als een drieluik. Een groot schilderij, kinderen, dat drie verschillende voorstellingen laat zien. Op het linkerpaneel, zoals we dat dan noemen, daar zijn te zien de tekenen van Pinksteren. En die tekenen, die kennen we waarschijnlijk wel. Dat het huis waarin de discipelen bijeen waren, vervuld werd met het geluid van een geweldige gedreven wind. En dat er boven de hoofden van de discipelen iets te zien was als verdeelde tongen als van vuur. En dat de discipelen dan beginnen te spreken de grote werken van God in allerlei verschillende talen. Dat zijn de tekenen van Pinksteren. Die worden in Handelingen 2 eerst geschilderd, vers 1 tot en met 13. Het laatste paneel van Handelingen 2, het derde, dat is de zegen van Pinksteren, als ik het zo noemen mag. De uitwerking, de vrucht. Dat daar mensen getroffen worden in hun hart. Dat mensen gaan vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat mensen tot bekering en tot geloof komen. En dat ze een gemeente vormen die volharden in de leer en in de gebeden en in de breking des broods en in de gemeenschap, zoals het er staat. Dat is het derde deel. Dus de tekenen aan de ene kant, de vrucht van Pinksteren, de uitwerking aan de andere kant, velen, 3000 komen tot bekering en tot geloof. Maar daartussenin, daar bevindt zich dat grote middenpaneel, vers 14 tot en met vers 36. En dat is eigenlijk een preek. Een preek van de apostel Petrus, waarvan we vanmorgen een heel klein stukje in de tekst voor ons hebben. En daar willen we met de hulp van de Heer naar gaan luisteren. Want Petrus gaat in onze tekst in op de betekenis van Pinksteren. En de Heer geven dat het ook de betekenis voor ons mag zijn of worden. We schrijven bij onze tekstwoorden de Pinksterpreek van Petrus. En we letten op drie dingen. Hij preekt allereerst over de Zoon en zijn verhoging. Dat is het begin van de tekst. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Dan spreekt Petrus over de Heer Jezus Christus, over God de Zoon. De Zoon en zijn verhoging. In de tweede plaats spreekt Petrus over de Vader en zijn belofte. Het vervolg van de tekst zegt namelijk, en de beloftenis des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En tenslotte preekt Petrus over de Heilige Geest en zijn komst. Dat is het slot van de tekst. Hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dat is ten diepste de Heilige Geest. Dus we staan stil bij de Pinksterpreek van Petrus. Allereerst spreekt hij over de Zoon en zijn verhoging. In de tweede plaats over de Vader en zijn belofte. En tenslotte over de Heilige Geest en zijn komst. Het is een wonder, gemeente, we hebben dat al vaker tegen elkaar gezegd, dat Petrus hier in Handelingen 2 in de tempel in Jeruzalem staat te preken. Minder dan 2 maanden geleden deinsde hij bevreesd terug voor een enkele vraag van een dienstmeisje. Toen heeft hij de Heer Jezus tot 3 maal toe verloochend. En dat is hem tot schuld geworden. Daar heeft hij bitter over geweend. De Heer Jezus heeft hem ook aangezien en opgezocht en onderwezen. En dat Petrus hier nu staat en dat hij preekt op de Pinksterdag, ja, dat is een wonder op zich. En als we dan de preek van Pinksteren zo even wat langs gaan, dan zijn er een paar dingen die opvallen aan deze preek. Het eerste dat opvalt, en ik noem zomaar een enkel facet. Het eerste dat opvalt, dat is dat Petrus in de preek doet wat een prediker altijd weer moet doen. Namelijk, hij predikt de schrift. Hij opent het woord van God en hij predikt het woord van de Here. Als Paulus aan het einde van zijn leven zijn laatste briefje schrijft naar Timotheus, dan is een van de dingen die hij aan Timotheus meegeeft als een geestelijk testament, predik het woord. Dat moet nog steeds. Het woord moet gepreekt worden. En aan het einde van een preek mag u zichzelf altijd de vraag stellen, is het woord nu echt verklaard, uitgelegd en aan het hart gelegd? Wel, dat doet Petrus ook. Hij opent verschillende plaatsen in het woord van God. Joël 3 bijvoorbeeld, als hij wil gaan uitleggen wat Pinksteren betekent. Psalm 16, als hij wil uitleggen hoe de Heer Jezus moest opstaan uit de doden. En Psalm 110, als hij wil uitleggen dat de Heer Jezus ten hemel gevaren is. Zijn prediking is prediking van het woord. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de Heer zijn woord wil gebruiken om mensen tot bekering te brengen. Ik zou het u in mijn eigen woorden kunnen proberen te zeggen. En misschien dat het dan wel op een bepaalde manier kan aanspreken en duidelijker kan worden, maar het behaagt de Heere toch om juist zijn eigen woord te gebruiken om zondaren in het hart te grijpen. Petrus spreekt het woord. Dat is een eerste punt wat opvalt. Tweede punt wat opvalt, dat is, daar kom ik nog wel even op terug, dat zijn preek zo heel persoonlijk is. Het gaat maar niet over Pinksteren in het algemeen. Het gaat niet over de Heer Jezus in het algemeen. Maar Petrus maakt op zeker moment de toepassing naar zijn hoorders. Hij trekt een rechtstreekse lijn vanuit zijn preek naar het hart van zijn hoorders. En dat doet hij door hun schuld aan te wijzen. Want hij zegt, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Maar hij zal een stukje verderop ook zeggen, u komt de belofte toe. Dus Petrus heeft dat woord geprobeerd zo dicht mogelijk bij zijn hoorders te brengen. Dat is een tweede kenmerk van zijn prediking. Het eerste dat hij het woord preekte. Het tweede dat hij dat heel persoonlijk probeert bij zijn hoorders te brengen. En het derde, waar ik even de aandacht op vestig en dan gaan we naar onze tekst zelf toe. Dat is dat zijn preek vol is van Christus. Die Heer Jezus die hij eerder, toen hij daar in zijn eigen zwakheid stond, heeft verloochend, die prijst hij nu aan. Petrus schildert de Heer Jezus in zijn middelaarsheerlijkheid. Hij vertelt aan de mensen hoe de Heer Jezus Christus moest lijden en is gestorven. Hij tekent hem uit als degene die is opgestaan en opgewekt uit de doden. En hij tekent hem ook, en dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen, hij tekent hem als degene die verhoogd is. We lezen in vers 33 het begin, hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde. Wat bedoelt Petrus? Hij denkt aan de hemelvaart. In gedachten gaat hij op deze Pinksterdag nog 10 dagen terug naar dat moment dat hij daar samen met 10 andere discipelen stond op de Olijfberg. En toen hebben ze daar gezien hoe de Heer Jezus ten hemel voer. Hoe zijn voeten zich losmaakten van de grond. Hoe zijn handen zich zegenend uitbreiden over de discipelen. Hoe de Heer Jezus daar ging naar de hemel. Petrus is daar een ooggetuige van geweest. En nu zegt hij er in deze Pinksterpreek van vanmorgen dit van. Hij zegt over de Heer Jezus. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde. Dus Petrus wil zeggen, dat is gebeurd bij de hemelvaart. Wat wij hebben gezien, ja, dat was wat voor ogen te zien was. En dat was belangrijk. Maar wat er ten diepste gebeurde, dat was dat God de Vader zijn rechterhand, dat is in de Bijbel teken van kracht en van macht, dat God zijn rechterhand naar zijn Zoon uitstrekte en hem van de aarde omhoog trok naar de hemel. Door de rechterhand van God verhoogd. We mogen die woorden door de rechterhand ook vertalen vanuit de grondtaal met aan de rechterhand. Dat is natuurlijk ook waar. Het is allebei waar. De Zoon is verhoogd door de rechterhand van God. God heeft als het ware met zijn macht en met zijn kracht zijn Zoon ten hemel laten varen. In de hemel opgenomen, zoals het er staat. Maar God de Vader heeft zijn Zoon ook een plaats gegeven aan zijn rechterhand. En dat is in de Bijbel een plaats van eer. Rechterhand is altijd het teken van eer en van gunst. Dus als de Heer Jezus een plaats ontvangt aan de rechterhand van zijn Vader, dan wil daar niet alleen maar mee gezegd worden, God de Vader neemt zijn Zoon tot zich in de hemel, maar dan wil daar ook mee gezegd worden, God de Vader eert zijn Zoon vanwege het werk dat hij op aarde heeft gedaan. Wel, dat is het eerste wat in onze tekst klinkt. En als Petrus dat zegt, als hij de Zoon tekent en zijn verhoging, zoals we de eerste gedachte hebben genoemd, dan staat dat in een hele aangrijpende tegenstelling met hoe mensen hem hebben behandeld. Dat hebben we toch ook gelezen en dat heeft Petrus ook gezegd. Vers 23 bijvoorbeeld. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der rechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Hoort u, gemeente, die grote tegenstelling? De Heer Jezus is als de Zoon van God door de rechterhand van zijn Vader verhoogd. Heeft een ereplaats gekregen. Maar door de handen van de onrechtvaardige is hij verworpen, veracht, gedood, bespuwd, geslagen. Is hem zoveel lijden aangedaan. Petrus stelt dat als het ware tegenover elkaar. Die grote eer die de Zoon van zijn Vader kreeg. En de verachting en de verwerping die hij van mensen kreeg. En nu trekken we de lijn door. Want we moeten ook vanmorgen naar ons eigen hart toe. Hoe is dat in uw leven? Hoe is dat in jouw leven, jongeren? Ik stel de vraag ook aan mezelf. Hoe is het bij mij? Heeft de Heer Jezus Christus nu in de achterliggende 7 dagen, laten we het maar eenvoudig zo zeggen, heeft hij nu eer gekregen van u? Heeft hij eer gekregen van jou, van mij? Hebben we het voor zijn naam opgenomen? Hebben we hem nodig gehad? Hebben we hem gezocht in de binnenkamer? Hebben we zijn woorden gelezen en gekoesterd aan ons hart? Hebben we met honger en met dorst verlangd naar zijn werken, naar zijn gerechtigheid? Was het er ons om te doen dat hij zou komen tot ons hart? Heeft hij eer ontvangen van ons? Of hebben we hem in de achterliggende week alleen maar aan zijn plaats gelaten? Veracht, verworpen ten diepste. Want het is, gemeente, dat weten we wel, het is het een of het ander. Er is in onze houding tegenover de Heer Jezus Christus geen neutrale houding. Het is niet zo dat je een soort onpartijdig midden kunt bewaren. Of, zegt de Heer Jezus zelf in het evangelie, of ge zijt voor me of ge zijt tegen me. Als we hem nog niet nodig hadden, als we hem nog niet zochten, als we zijn woorden niet aan ons hart drukten, als we met onze nood en met onze schuld en met al ons gebrek niet tot hem uitgingen, dan hebben we hem nog aan zijn plaats gelaten. Dan hebben we hem nog verworpen en nog veracht. En dat, gemeente, terwijl hij zoveel zondagen aan ons hart wordt gelegd in de prediking. Terwijl de schat van het evangelie zo dichtbij wordt gebracht. Wat aangrijpend als we vanmorgen op eerste Pinksterdag ons hart zo moeten waarnemen. Als we het moeten zeggen, Heere Zoon, verachter en zo verwerper van de Heer Jezus Christus, zit hier vanmorgen in de kerk, dan is het toch een wonder dat we nog mogen zijn, of niet? En nu ook dat wonder, dat waar mensen hem veracht hebben, verlaten, bespot, gedood, aan het kruis genageld, dat God de Vader hem naar de hemel heeft gehaald, als ik het zo zeggen mag, om hem te verhogen, door de rechterhand van God verhoogd zijnde. Want daar hoort een vervolg bij. En dan zijn we bij onze tweede gedachte. De Vader en zijn belofte. We lezen verder in de tekst. En de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Dat staat er in de tweede plaats. Er stond dus allereerst de Heer Jezus verhoogd, maar nu staat daarachter dat de Heer Jezus de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van zijn Vader. Wat is dat voor belofte geweest? Eigenlijk, gemeente, moeten we dan in gedachten terug naar de stilte van de eeuwigheid. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid was daar al lang voordat de aarde er was, voordat de mens geschapen was, was daar de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, altijd al geweest. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben in de eeuwigheid al beraadslaagd over de vergaderd, zouden we eenvoudig mogen zeggen, over de vraag hoe zondaren die van God afvallen toch zalig kunnen worden. En toen dat de vraag was van God de Vader, toen is de Zoon naar voren getreden en toen heeft de Zoon gezegd, Vader, ik zal gaan als borg en als zaligmaker naar de wereld. Ik zal lijden en sterven, ik zal mijn leven geven, ik zal mijn bloed geven, ik zal gerechtigheid verdienen, ik zal uw eer herstellen en ik zal door mijn werk zondaren zalig maken. De Heer Jezus heeft zich, zo noemen we dat wel in de geloofsleer, borg gesteld al van eeuwigheid af. Daarom wordt hij ook genoemd in de Openbaring het Lam geslacht van de grondlegging der wereld. En toen de Heer Jezus dat heeft gezegd, toen hij heeft gezegd tegen zijn vader, ik zal komen om uw eer te herstellen en zondaren zalig te maken, toen heeft de vader hem een belofte gedaan. Toen heeft de vader hem beloofd, mijn zoon, als u die weg zult gaan, als u uw leven zult geven, als u uw bloed zult storten, dan zullen op grond van uw werk velen zalig worden. Dan zal op grond van uw werk de Heilige Geest worden uitgestort. Dan zal die Heilige Geest gaan werken in harten van zondaren. Dan zullen mensen die ver bij hem vandaan waren, die in vijandschap leefden, die hem hebben veracht en die hem hebben verworpen, maar dan zullen ze in het hart gegrepen worden en dan zullen ze gaan buigen voor de Heer Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen, in de eeuwigheid is het krachtige werk van de Heilige Geest, de belofte van Pinksteren, dat de Heilige Geest zou komen en dat hij krachtig zou werken en onder zeer velen zou werken, dat is een belofte die al gegeven is aan God de Zoon in de eeuwigheid. En nadien is die belofte ook opgeschreven in het woord. Bijvoorbeeld, ik lees maar een voorbeeld voor, Jesaja 44. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Hoort u, dat is een belofte waarin de Heere zegt, ik zal mijn geest uitgieten op het dorstige, op het droge, stromen op uw nakomelingen. De belofte van de Heilige Geest. We hebben hem ook gelezen in Handelingen 2 toen Petrus die woorden uit Joël aanhaalde. Handelingen 2 vers 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Daar hebt u weer die belofte van de Heilige Geest. Die vindt u op allerlei plaatsen in het Oude Testament terug. Jesaja 44, Joël 3. Denkt u ook aan die versen uit Zacharia 12. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Allemaal beloften van de Heilige Geest die terug te vinden zijn. En nu gaan we terug naar de tekst. Nu staat er in het midden van vers 33 in onze tekst, dat God de Zoon de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader. Nu ga ik het gemeente, ik zeg het met grote eerbied, maar nu ga ik het proberen heel eenvoudig te zeggen. Wat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij de hemel binnenging? Wat heeft hij gedaan in die 10 dagen tussen zijn hemelvaart en Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest? Ja, toen heeft hij een plaats van eer gekregen naast zijn vader aan de rechterhand, zeker. Maar toen heeft hij ook zijn eigen doorboorde handen, zijn middelaarswerk aan zijn vader laten zien. En toen heeft hij gebeden. Gebeden. Vader, er ligt een belofte. Die heb u zelf aan me gedaan. Die heb u laten opschrijven in het Oude Testament. Hier en daar en daar. Toen heeft Christus zijn vader gewezen, biddend en pleitend op de belofte van Pinksteren. Dat heeft de Heer Jezus ook zelf gezegd, want hij zei het kort voor zijn heengaan tegen zijn discipelen. Ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Dat is een ontroerende gedachte, gemeente. Hoe vaak hebt u gebeden om de komst, om het krachtige werk van de Heilige Geest in uw hart, ook in de achterliggende 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Maar nu lezen we hier in de tekst dat Christus de belofte van zijn Vader ontvangen heeft. Hij heeft met zijn volkomen voorbeden gevraagd: laat uw geest komen. Laat hem werken in de harten van mensen die ver bij u vandaan leven. Die zich in vijandschap tegen u verharden. Die met u spotten. Die goddeloos voortgaan. Maar Vader, op grond van mijn werk wil ik dat uw geest zo zal worden uitgestort en zo zal komen dat hij gaat werken overtuigend in een zondaars hart. Dat hij een zondaar echt zondaar voor God maakt. Dat hij hem laat zien dat hij Christus nodig heeft. Dat hij het geloof gaat wekken in zijn hart, zodat zo'n zondaar gaat vluchten tot de Heer Jezus Christus. Vader, ik bid dat u de belofte van Pinksteren, de belofte van de Heilige Geest, zult vervullen. En dat heeft de Heere gedaan. Want er staat, hij heeft de belofte van de Heilige Geest van zijn Vader ontvangen. We gaan eerst zingen, Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dat is ten diepste een gebed van Christus. 119, vers 25. Nog iets over onze derde en laatste gedachte, de Heilige Geest en zijn komst. Want als Petrus, gemeente, het dan dus zo heeft aangewezen, dat datgene wat die mensen hadden gehoord en hadden gezien, het werk is mag ik dat eens zo zeggen, van de drie-enige God. Van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als Hij heeft gezegd dat de Zoon verhoogd is. Als Hij heeft duidelijk gemaakt dat de Zoon daar in de hemel heeft gebeden aan de genadetroon. En dat bidden van de Heer Jezus, dat weet u denk ik wel. Maar dat is een ander bidden dan het bidden van een zondaar. Als een zondaar bidt, dan bidt hij als iemand die het niet verdient. Als het goed is. Maar als de Heer Jezus bidt, als de grote voorbiddende hoge priester in de hemel, dan mag hij en kan hij bidden als degene die het wel verdiend heeft. Hij is de hemel binnengegaan met heel zijn middelaarswerk, zijn volkomen, zijn volbrachte werk. Hij is de hemel binnengegaan, goedgekeurd door zijn Vader. En dan komt hij met zijn werk en dan zegt hij het, Vader, op grond van mijn bloed, op grond van mijn lijden, eis ik, wil ik, dat u uw geest zal uitstorten. Dat is het bidden van de Heer Jezus geweest. Een ontroerende gedachte, vindt u niet, dat de Heer Jezus dus tussen hemelvaart en Pinksteren biddend, pleitend bezig is geweest met de beloften van zijn Vader. Hij heeft geëist, hij heeft gepleit, hij heeft gebeden bij de beloften van zijn Vader. En op aarde ziet u iets van de vrucht van deze ten hemel gevaren koning. Want wat gebeurt er in die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinkster op aarde? Dan zijn daar in een opperzaal in Jeruzalem bijeen discipelen. En nog een bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus. De vrouwen zijn er ook bij elkaar zo'n 120 mensen. Zo staat er in Handelingen 1. En dan staat er, ze waren allen eendrachtig bijeen in het bidden en in het smeken. Dus terwijl de Heer Jezus boven in de hemel aan het bidden is en pleit op zijn eigen werk, zijn daar beneden op aarde als vrucht van zijn gebed mensen bijeen om te bidden om de komst van de Heilige Geest en om de vervulling van zijn belofte. Zij kunnen niet eisen. Zij kunnen natuurlijk niet zeggen, het moet nu gebeuren en wij willen het nu. Zij hebben geen rechten. Daarom staat er ook in Handelingen 1 dat zij biddend en smekend waren. Ze doen een smeekgebed, ze zenden een smeekgebed op naar de hemel, maar ze hebben ongetwijfeld wel gepleit op datzelfde woord. Kijk, dat is iets van de vrucht van Pinkster en een hemelvaart, als een mens mag gaan pleiten op het woord van de belofte. Heere, u hebt het toch gezegd. U hebt het daar en daar en daar in uw woord laten opschrijven. En dan kunnen we die belofte van Pinksteren zo nog wat voor onszelf nagaan. Doet u dat ook en doe jij dat maar in deze dagen na Pinksteren. Om Zacharia 12 en Jesaja 44 nog eens te lezen en Joël. Om te lezen wat daar staat over het werk en over de komst van de Heilige Geest. En dan te vragen, Heere, wil u zo ook komen in mijn hart? Want het laatste wat onze tekst zegt, dat is dus dat Petrus zegt, Hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Petrus roept als het ware zijn hoorders als ooggetuigen. Ze hebben die wonderlijke tekenen van Pinksteren zelf gezien en gehoord. Ze zien daar die discipelen staan met die verdeelde tongen als van vuur boven hun hoofd. Ze zien daar die discipelen terwijl ze hen horen spreken de grote werken van God in hun eigen talen. Dat was wonderlijk. Het waren eenvoudige Galileese vissers, maar ze spraken in allerlei talen en dialecten verspreid over het hele Romeinse Rijk. Dat is het werk van de Heilige Geest geweest. En wat is nu de achtergrond daarvan? Petrus zegt het aan het slot van onze tekst, zodat de Heer Jezus dit heeft uitgestort. Uitgestort. Er staat dus niet alleen dat de Heilige Geest is gezonden naar deze aarde, gegeven is. Dat zijn ook Bijbelse uitdrukkingen. Maar er staat hier dat de Heilige Geest is uitgestort. Kinderen, als je nu een emmertje water hebt en je hebt dat emmertje water tot de rand toe gevuld. En je zou dat zo heel voorzichtig een heel klein beetje laten overstromen, zo naar één kant toe. He, dan ben je het niet aan het uitstorten. Dan giet je heel voorzichtig iets in een kopje misschien, of in een ander kannetje. Maar als je nu die emmer in één keer omdraait, dan stort dat water in één keer naar beneden. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt voor de komst van de Heilige Geest. Hij wordt uitgestort. Tot hij valt als het ware met kracht naar beneden. En dat blijkt dan, ja zo mogen we zo tegen het einde van de preek zeggen, op twee manieren. Dat blijkt in degene die daar stonden te preken. Ze spraken in vreemde talen, die ze niet geleerd hadden. Daar zorgde de Heilige Geest voor, zodat de mensen het konden verstaan. Ze spraken met vrijmoedigheid en die hadden ze van zichzelf niet. Daar zorgde de Heilige Geest voor. Dat was in hun geval ook verhoring van het gebed. Ze hadden 10 dagen lang gesmeekt en gebeden om de komst van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest uitgestort wordt, dan ontvangen ze dit van hem: vrijmoedigheid en kracht en woorden om te spreken. Dat is de ene kant. En hoe nodig is dat, gemeente, ook nu nog? Hoe nodig is het dat dienaren van het woord en ouderlingen en diakenen in hun ambtelijke werk vervuld worden met de Heilige Geest? Om te spreken de woorden van God. Om ze te spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Maar er is nog een tweede wonder wat ook plaatsvindt. En dat is in het hart van mensen die er niet om gebeden hadden. Heb u daar ook erg in gehad? Er waren 120 mensen in Jeruzalem die hadden gebeden om het krachtige werk van Gods geest. En de Heer heeft uit genade zijn belofte vervuld. Boven alles omdat daarboven een grote voorbidden was. Maar er zijn 3000 mensen tot bekering gekomen. En ik denk dat de jongens en de meisjes die naar school gaan zo wel kunnen uitrekenen. Dat zelfs al zouden al die 120 nog onbekeerd zijn geweest. Dat is niet zo. Daarvan mogen we aannemen dat ze allemaal het nieuwe leven kenden. Maar dat er dan nog heel veel overblijven die nog onbekeerd waren. Maar die door het krachtige werk van de Heilige Geest op deze Pinksterdag in het hart worden gegrepen. Ze hadden er niet om gebeden. En gemeente, dat zeg ik vanmorgen niet om u van het gebed los te maken. Want de prediking van deze morgen wil u juist aansporen tot het gebed. Hoeveel te meer, heeft de Heer Jezus in Lucas 11 gezegd, zal de Vader zijn Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. Maar als er hier vanmorgen iemand zit met zo'n biddeloos hart, als er iemand zit met zoveel schuld dat hij het zegt, ik durf niet meer te bidden, ik kan niet meer bidden. Als er hier iemand zit zonder hoop, zonder verwachting, omdat hij ziet op zijn eigen schuld en op zijn eigen verlorenheid. Kijk eens wat er gebeurde op de eerste Pinksterdag. Daar kwamen de 3000 tot bekering en ze hadden er niet eens om gebeden. Maar boven in de hemel zat die grote voorbidder aan de rechterhand van zijn vader. En hij heeft gebeden en hij heeft gepraat. gepleit op zijn eigen werk. En hij heeft het gezegd, Vader, het zijn daar beneden 3000 vijanden van mij. Het zijn onbekeerde mensen, maar ik wil op grond van mijn werk dat uw geest uitgezonden wordt en dat hij gaat werken in hun hart. En dat is gebeurd. En wat is dan het eerste wat er gebeurt? Dat hun hart doorstoken wordt. Dat ze schuldenaar worden onder het evangelie. Dat ze het gaan zien, Heere, ik heb met mijn zonde, met mijn verachten en mijn verwerpen u aan het kruis genageld. Kijk, er zullen er onder die 3000 echt wel bij geweest zijn die er een aantal weken eerder ook bij gestaan hebben toen ze riepen kruis hem, maar niet allemaal, denk ik. Er zullen er ook wel bij geweest zijn die misschien nog maar een paar dagen in Jeruzalem waren. Van uit de vreemde overgekomen voor het Pinksterfeest en misschien geen gelegenheid om het paasfeest er ook te zijn. Maar toen de Heilige Geest ontdekte aan de schuld van hun hart, toen werden ze zelf een vijand en een kruisiger van de Heer Jezus Christus. Toen werden ze verslagen in hun hart. En toen hebben ze het gezien, Heere, wij hebben dat verschrikkelijke gedaan. Hem verworpen, hem veracht, hem gedood met al onze zonden. En toen kwam er die vraag, die echte Pinkstervraag. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om zalig te worden? En toen heeft Petrus het mogen aanwijzen. Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt tot vergeving der zonde. En Petrus heeft, zo staat er in Handelingen 2, nog veel meer andere woorden gebruikt om te vermanen en om te zeggen, word behouden van dit verkeerde geslacht. Hij heeft het evangelie van het behoud gepredikt. Hij heeft het evangelie van de zaligheid in de Heer Jezus Christus gepreekt. En onder die prediking heeft de Heilige Geest die 3000 gebracht bij het Lam. Daar hebben ze heerlijkheid gezien in het Lam van God. Daar hebben ze hun schuldige en vuile zondaarshanden mogen leggen op het Lam van God. Daar hebben ze hun schuld kwijt mogen raken aan het Lam. Daar hebben ze zich zalig mogen staren op het Lam van God. Petrus is ook op de Pinksterdag een prediker geweest van Christus in al zijn middelaarsheerlijkheid. En hij heeft geroepen en hij heeft genodigd. Kom, verloren mensenkinderen, kom toch tot hem. Want in hem alleen is vergeving en hij staat daar als het bereidwillige. Als het sterke Lam van God. Sterk genoeg om de last van schuldenaren over te nemen en te dragen. Hij staat daar als een gewillige zaligmaker. Hij wilde buigen. Petrus heeft gepredikt. En toen is er gebeurd dat wonder van het werk van Gods geest in het hart. Gemeente, we ronden af. Wat betekent Pinksteren voor u? De Zoon verhoogt. De Vader die zijn belofte vervuld heeft. De Geest die wilde komen. En mag er vanmorgen iemand onder ons zeggen, op alle vlees, nu kan het ook voor mij. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Vergeef het zondige en gebrekkige, maar zegen het uwe. Brengt u ons vanmiddag samen, als we over een heel ander facet van het werk van de Heilige Geest willen nadenken. Bewaar ons tussen de diensten en geef ons een goede, gezegende Pinksterdag. Wees u, Heere, met de jonge mensen die morgen, als u het geeft, belijdenis hopen te doen. We dragen ze hartelijk aan de troon van uw genade op. We bidden, schenk hen het werk van de geest van Pinksteren in hun harten. en hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen nog uit de avondzang het zevende vers. Avondzang vers 7. O Vader, dat uw liefde ons blijkt en wat er verder volgt. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.